Nu de Grand Prix van Imola dit weekend niet doorgaat, maken we de balans op na de eerste 5 races van 2023. Want welke 5 conclusies kunnen we op dit moment trekken na die eerste paar races? Dat gaan we bespreken in deze video. En Ronald, ja, laten we er maar gelijk induiken, want ten eerste kunnen we denk ik wel stellen dat Red Bull nog weer sterker is geworden dan een jaar geleden.
Ja, dat absoluut. Hè. Als we 5 conclusies trekken na de eerste 5 races, dan moet dat absoluut nummer 1 zijn. Voorafgaand aan dit seizoen luidde eigenlijk de vraag van, ja, kan Red Bull de voorsprong consolideren? Komt de rest dichterbij? En zo ja, hoeveel dan? Gaat Red Bull last hebben van die windtunnelstraf? En zo ja, hoeveel dan? Nou ja, wat betreft dat laatste, zeggen de Red Bull kopstukken, ja, hè, moeten we afwachten. Dat effect ga je misschien pas later in 2023 in de doorontwikkeling zien. Of zelfs in de 2024 auto. Maar goed, vooralsnog is de conclusie dat Red Bull simpelweg verder weg is gelopen. Waarbij er wel een interessant verschil zit tussen de zaterdag en de zondag. Dat is ook te zien aan de cijfers. Hè. Als je een beetje in de statistieken duikt. Dan zie je dat in de kwalificatie de overmacht niet zo idioot groot is. Hè. Leclerc had natuurlijk pole in Baku. En in die andere kwalificaties zat de marge tussen de snelste Red Bull coureur en de snelste niet-Red Bull coureur vaak tussen 1,5 en 3/10. Maar als je dan naar de zondag gaat kijken, is dat gat veel groter gebleken. De marge tussen Verstappen en Alonso in Bahrein was gemiddeld genomen bijna 1/17 per raceronde. Nou, dat zegt al genoeg. En als je al die races tot nu toe bij elkaar optelt, hè, dus je pakt van iedere 5 van al die Grand Prix pak je de snelste Red Bull coureur en de snelste niet-Red Bull coureur. En die verschillen tel je dan van die 5 races bij elkaar op. Dan ligt Red Bull al meer dan een rondje van circuit Zandvoort voor op wie dan ook. Dus dat geeft wel aan hoe groot het gat is. Ik moet wel zeggen, de overmacht is daarmee nog altijd niet zo groot als die van Mercedes aan het begin van het hybride tijdperk. Hè. Dus allerlei klachten over dominantie moeten ook weer niet overtrokken worden. In wat mij betreft dat juist helemaal niet. Maar goed, het is wel duidelijk dat Red Bull en sterker is geworden ten opzichte van zichzelf. En in relatieve zin ook weer verder is weggelopen bij de rest van het veld.
Ja, ze hebben dus een flinke stap gezet. Maar hoe hebben ze nou dat precies voor elkaar weten te boksen?
Ja, dan gaan we wat meer de diepte in. En eigenlijk is dat antwoord drieledig. Dat zijn punt 1 dingen die wij niet kunnen zien. Punt 2, je raadt het al, dingen die wij wel kunnen zien. Gewoon gefine-tuned onderdelen die wel in het gezichtsveld zitten. En punt 3, het gewicht. En dat is ook het allerbelangrijkste. Dus laat ik daar maar mee beginnen. Eigenlijk valt te zeggen dat de auto die ze nu hebben, dat is denk ik een beetje hoe Adrian Newey het begin vorig jaar in gedachten had. Dat wil zeggen, het concept is nog exact hetzelfde. Alleen die auto was begin vorig jaar veel te zwaar. En nu zitten ze op en je hoort ook wel geluiden heel misschien wel een klein beetje onder het minimumgewicht van de FIA. Nou, dat laatste zou helemaal ideaal zijn, hè, want dan kun je ballast plaatsen net waar dat ideaal is voor de balans. Maar goed, ook al zitten ze op het minimumgewicht van de FIA, dat is uiteindelijk sowieso het geval. Dat maakt dat die auto niet meer naar onderstuur neigt. Dat maakt dat die auto veel scherper instuurt. Dat maakt dat het ook weer beter aansluit bij de rijstijl van Max. En in de Formule 1 is gewicht überhaupt gelijk aan rondetijd. Dus dat is by far de belangrijkste factor vergeleken met 2022. Nou, factor 2, ik zei het al, dingen die je niet kunt zien. Daarmee bedoel ik vooral op de onderkant van de vloer. We hebben begin dit jaar een video gedaan, een technische analyse over de vloer van 2022. Nou ja, daarvoor moet je net geluk hebben dat een auto opgetakeld wordt en dat je net een mooie shot krijgt. Hebben we tot dusver niet. Dus het blijft een beetje gissen wat Newey daar precies aan heeft veranderd. Maar dat die vloer een doorontwikkeling is en dus weer beter is en een beter grondeffect heeft en meer downforce genereert, dat is wel een zekerheidje. En factor 3, dingen die wel in het oog springen, dat gaat onder meer om de sidepods. Ze zijn in Baku met andere inlets, hè, voor de sidepod gekomen. Die zijn breder, dus die hebben in de breedte meer volume. Daardoor hoeven ze minder ver naar beneden te lopen, dus hoeven ze minder hoog te zijn. En dat heeft als voordeel dat de undercut onder die sidepods door naar achteren groter is. Daar is het volume van de luchtstroom dus groter en daar kun je dus lokaal achter meer downforce genereren. Nou, tel al die dingen bij elkaar op, vooral dus het gewicht en de vloer en dit soort gefine-tuned dingen die je wel kunt zien. En al die dingen bij elkaar hebben, ja, komen allemaal uit het meesterbrein van Adrian Newey. En die verklaren eigenlijk waarom Red Bull weer zoveel te sterker is geworden.
Ja, de sleutel tot succes van Red Bull Racing eigenlijk, ja. In de notendop.
Ja, en waarbij het ook heel leuk is trouwens, dat is altijd een geweldig ritueel op de grid. Als je daar rondloopt voor de start, zoals ik in Miami ook. Ja. Nu we het toch over Newey hebben, altijd briljant hoe hij bij alle andere teams langsloopt. 1 handje op de rug, vaak een notitieboekje erbij. en de volledige concurrentie even in oogschouw neemt. Dat is echt fantastisch. Echt fascinerend om dat van dichtbij te zien.
Nou, dat had je zelf natuurlijk ook even vastgelegd in Miami.
Ja,
zag
ja
ik op
inderdaad.
Instagram.
Ja.
Leuk om te zien. En dan door naar conclusie nummer 2. Want ik denk dat we toch ook wel kunnen stellen dat de concurrentie het een beetje heeft laten afweten, hè, ten opzichte van Red Bull.
Ja, absoluut. Dat is de andere kant van dezelfde medaille. Eigenlijk zou je iets wat gechargeerd kunnen zeggen dat zowel Ferrari als Mercedes, weliswaar op andere manieren, maar dat ze zichzelf allebei een klein beetje in de voet hebben geschoten. En als we dan beginnen met Ferrari, dan is dat bij Ferrari denk ik een klein beetje gebeurd in de hang naar meer en meer topsnelheid. Die hebben vorig jaar, toen het echt nog wel close was met Red Bull, hebben ze een paar races, bijvoorbeeld Miami, hebben ze verloren gewoon puur op rechte lijnsnelheid. En toen hebben ze in Maranello gedacht van ja, als het weer close wordt in 2023, gaat ons dat niet nog een keer gebeuren. Dus wij moeten drag verliezen en wij moeten topsnelheid winnen. Nou, dat is op zich wel gelukt. Die auto van dit jaar loopt sneller dan die van vorig jaar, maar nog altijd niet zo snel als de Red Bull op rechte stukken. Maar belangrijker is de vraag, welke prijs betaal je daarvoor? Die vraag die wierp Max Verstappen al op in Bahrein en dat bleek een hele valide vraag te zijn. Want de grotere problemen die Ferrari had, die zijn niet per definitie aangepakt. Sterker nog, sommige dingen zijn misschien wel een beetje afgebot. Vorig jaar was Ferrari heel goed in langzame bochten. Dat zijn ze nu nog steeds wel. Maar als je sommige kwalificatierondjes over elkaar legt, hè, van de circuits waar wij geweest zijn, van de 2022 Ferrari en de 2023 Ferrari, blijkt die 2022 Ferrari in sommige langzame bochten gewoon sneller. Nou, dat is natuurlijk wel heel opmerkelijk. En nog veel belangrijker is dat de race pace en daarmee samenhangende bandenslijtage, dat het echte pijnpunt was vorig jaar. En dat pijnpunt nog niet per definitie is weggenomen. Dus ja, Red Bull heeft vooral een stap gezet. Maar Ferrari heeft niet de stap gezet die ze hadden willen zetten. En daarbij kun je ook meteen de vraag stellen van ja, is het dan wel zo heel snugger of überhaupt nodig geweest om Mattia Binotto weg te sturen? Want ja, hij heeft fouten gemaakt. Maar zijn technische kennis was op dit soort punten misschien juist wel bruikbaar en wel van meerwaarde voor Ferrari.
Ja, dat zullen we natuurlijk nooit weten, wat als. Maar je noemde Mercedes natuurlijk ook wel even. En die staan er ook niet bij zoals we dat gewend waren de afgelopen jaren.
Nee, dat is inderdaad de deel 2 van dat antwoord. En die hebben zich ook een klein beetje misschien in de eigen voet geschoten. Maar dan door wat Toto Wolff de perfect storm noemde. Hè, en daarmee doelde hij op eind van vorig jaar. Toen zei hij van ja, toen zijn wij een beetje door Brazilië, waarin wij natuurlijk gewonnen hebben. En ook een beetje door Austin, waarin wij er goed bij zaten. Zijn we toch een klein beetje op het verkeerde been gezet. We hadden toch het idee van, nou zie je wel, hè, we krijgen de smaak te pakken. Er zit wel potentie in ons eigen concept, hè, het Zero Pot concept. En mede daardoor is besloten om daar nog een jaar aan vast te houden. En om nog één winter alles op alles te zetten om die filosofie tot een succes te maken. Ondanks dat er ook wel mensen in het team waren die zeiden van ja, we moeten het meteen over een andere boeg gooien. We moeten dit opgeven. Nou, dat is niet gebeurd en dat had misschien kennis van nu is heel makkelijk praten, maar had dat misschien wel gemoeten. Maar goed, in plaats daarvan moeten ze het nu gedurende het jaar over een andere boeg gaan gooien. Maar dat is moeilijker, hè? Want je hebt natuurlijk met een lopend Formule 1 seizoen te maken. Je zit überhaupt ook met het budgetplafond. Daardoor heeft Toto al gezegd van ja, de updates komen wel, maar dat gaat geen volledig nieuw chassis worden, want dat kan gewoon niet. En om het verhaal compleet te maken, als we het toch over updates hebben. Ik heb die vraag zelf een beetje opgegooid in de vorige video. Maar ik heb inmiddels ook al antwoord van Mercedes. Namelijk de updates die zij hadden voor Imola. Daar gaan zij niet mee op 7 spelen. Die gaan ze dus niet uitstellen tot Barcelona. Nee, die nemen ze meteen mee naar Monaco. Waar het misschien ook wel wat regenachtig kan worden. Dus waar echt wel risico in zit. Maar Mercedes gaat gewoon volle bak alles op Monaco zetten. En dan maar zien wat het wordt.
Ja, daar hoeven we gelukkig niet al te lang op te wachten natuurlijk.
Nee.
Dan door naar conclusie nummer 3. Want dat moet toch wel zijn dat Fernando Alonso de juiste stap heeft gezet na zijn switch naar Aston Martin. En toch eigenlijk wel tegen alle verwachtingen in, of niet?
Ja, ik moet nog wel eens terugdenken aan die maandag na Hongarije. Toen dat persbericht binnenkwam, ik weet dat nog vrij goed. En eigenlijk deden heel veel mensen, inclusief ikzelf ook, een beetje lacherig bijna van ja, wat doet hij nu? Hij zit bij een fabrieksformatie, die P4 op dat moment was bij de constructeurs. En hij gaat naar het team dat voorlaatste was op dat moment bij de constructeurs. Aston Martin stond op plek 9. Dus de conclusie werd al heel snel gelegd, ook door mij, van nou, dat moet voor het geld zijn. En hij zet hier zijn sportieve ambities, zet hij even in de ijskast. Maar je hebt helemaal gelijk, hè? Hij heeft een beetje een slechte track record met heel veel overstappen die niet zo geslaagd zijn gebleken met de kennis van nu. Maar deze wel. En daarvoor moet natuurlijk Aston Martin als geheel credits krijgen. Want wat zij in één winter hebben gedaan is vrij krankzinnig. Daarvoor moet ook Dan Fellows, hè, overgekomen van Red Bull, heel veel credits krijgen. Er wordt heel makkelijk gezegd, van, ja, die auto is een Red Bull kopie. is in de basis ook wel zo, maar het is wel te makkelijk om dat te zeggen. Want ze hebben ook aspecten van Ferrari, ook aspecten van Alpine. Sommige designs die zij hebben van bijvoorbeeld de aflopende sidepods zijn misschien nog wel agressiever dan wat Red Bull heeft. Dus ja, daar verdienen ze wel lof voor. En tot slot, Alonso moet zelf ook lof krijgen. Want een vraag die heel veel, vooral Duitse collega's stellen, die hoor ik heel veel in het mediacentrum om mij heen. Dat ze zeggen, ja, wat had Sebastian Vettel in deze auto kunnen doen? Ook dat is een gevalletje, zullen we nooit weten. Maar dat gezegd hebbende moet je Alonso wel heel veel lof toezwaaien. Want die haalt er zowel op zijn leeftijd in de auto nog alles uit, als ook naast de auto, waar hij ook echt een leiderschapsrol binnen dat team vervult. Dus ja, in dat opzicht chapeau voor Fernando.
Een gouden combi nu op dit moment, Aston Martin en Alonso. Ja. En dan conclusie nummer 4. Ja, Nyck de Vries en Alfa Tauri blijken nog niet zo'n goed huwelijk. Waardoor gaat het niet zo zoals eigenlijk voorafgaand gedacht of gehoopt?
Nee, ja, als we het toch over keuzes hebben. Dit was ook eentje. Het is geen geheim dat Nyck heel erg hot was naar Monza. Dat ook Williams eigenlijk in hem geïnteresseerd was. Ja. En toen hij uiteindelijk voor Alfa Tauri koos, dacht ik en dachten velen met mij van ja, dat is een goede zet. Want Williams, hè, uiteindelijk Jos Capito weg, De Masson weg. Nou, met James Fowles hebben ze wel een capabele teambaas gehaald, denk ik. Maar een technisch directeur, een 1-op-1 vervanger, is er nog altijd niet. En daardoor dacht ik van ja, Williams heeft echt structurele problemen en Nyck heeft een goede call gemaakt. Williams heeft ook wel structurele problemen, want zo zei Capito, een goede quote, hè, die zei toen van Williams is een beetje als een patiënt die een open hart operatie moet ondergaan, maar tegelijkertijd de marathon moet rennen. Nou, daarmee bedoelt hij van structureel zijn er dingen fout, de faciliteiten zijn niet van deze tijd, maar je kunt niet alles aanpakken, want je moet een lopend Formule 1 seizoen afwerken. En aan de andere kant dacht ik juist van ja, Alfa Tauri gaat wel een goede auto bouwen, omdat die voor een deel kunnen vertrouwen op Red Bull met dingen overnemen. Die Red Bull van vorig jaar was heel goed. Voor een ander deel kunnen ze in ieder geval de concepten kopiëren. Hè. Je moet wel de eigen intellectuele eigendommen hebben. Maar ik dacht van ja, dat totaalpakket moet goed zijn, maar dat totaalpakket blijkt vooralsnog niet zo geweldig. Dus dat is reden nummer 1 en antwoord nummer 1 op jouw vraag. En antwoord nummer 2, daar ontkomen we natuurlijk ook niet aan, is dat Nyck tot dusver zelf individueel ook gewoon ondermaats presteert. En ook in ieder geval onder de verwachtingen. Hè? Hij kwam binnen met verwachtingen van ja, hij is geen rookie meer. Hij is ervarender dan de gewone rookies. Toos zei ook, ik denk hij staat hem meteen. Marco zei, ik zie hem als teamleider. Nou ja, de druk was misschien ook wat hoog. En het heeft ook niet geholpen dat hij begonnen is op veel onbekende en ook veel onbekende stratencircuits. Maar ja, de conclusie mag ook wel luiden tot dusver dat Nyck nog niet aan al die verwachtingen heeft kunnen voldoen. En dat hij het verwachte niveau nog niet heeft aangetikt.
Ja, hoge verwachtingen, misschien wel te hoge verwachtingen. Ja. Ja, en daardoor ligt hij nu wel onder een vergrootglas. Dat is gewoon wat het is. In hoeverre moet hij zich nu al gaan zorgen maken?
Ja, kijk, dat hangt natuurlijk samen met dat verhaal dat vanuit Italië naar buiten kwam vorige week. Ik moet zeggen, ik had daar vanuit de Italiaanse collega's voor Baku al iets over gehoord. Maar ja, een beetje vaag, dus ook bewust niks mee gedaan. Nu alsnog is het naar buiten gekomen. En ik moet zeggen, ja, hè, er staat druk op. Ja, Helmut Marko is niet tevreden. Maar het geheel, en daar heb ik een hele nacht aan gespandeerd in Miami. Maar dat komt omdat ik toch vond dat er een genuanceerde verhaal naar buiten moest komen dan dat eerste verhaal. En het genuanceerde verhaal is toch dat het op bepaalde punten wel ietsjes minder hard en ietsjes anders ligt. Dus ja, hij moet heel snel gaan leveren. Maar er is geen spijkerharde deadline of zo, zoals wel gesuggereerd is. En dat Ricciardo dan een soort van vervanger zou zijn, is ook totaal geen ABC'tje. Omdat, hè, ik kan niet iedereen bij naam noemen, maar ook hooggeplaatste mensen binnen het Red Bull concern, die zeggen gewoon van ja, Ricciardo is niet per definitie de vervanger die dan klaarstaat. We hebben ook Liam Lawson nog. We hebben ook Iwasa nog, waar ze intern een hoge pet van op hebben. Maar die volgens mijn informatie geen superlicentie heeft. Dus zowel de situatie Nyck als de situatie Ricciardo liggen een stuk genuanceerder dan geschetst. En het is absoluut nog niet per definitie alarmfase 1. Maar het is wel zo dat Nyck wel moet gaan leveren. En daarbij kan het hopelijk helpen dat hij nu ook op wat circuits gaat komen in Europa, die hij beter kent, dat iets beter en bekender terrein voor hem vormt. En ja, laten we met z'n allen hopen dat hij dan de echte Nyck de Vries kan laten zien.
Ja, precies, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Dan tot slot conclusie nummer 5. Dat de teams in de Formule 1 toch altijd weer slimmer en beter blijken te zijn dan de FIA eigenlijk denkt.
Ja, dat is een interessante. Omdat ze natuurlijk gedacht hadden, die heeft wel een beetje uitleg nodig, die conclusie. Maar ze hadden natuurlijk gedacht van ja, we gaan die vloerranden verplicht verhogen. Daardoor gaan teams downforce verliezen. En daardoor kunnen we elkaar nog goed volgen. Gaan er geen rigoureuze dingen veranderen ten opzichte van vorig jaar. Maar de praktijk blijkt anders. Omdat die verplichte verhoging van de vloerranden, daarvan dacht de FIA, dat gaat 20 downforce punten kosten. Was ook wel zo, maar die 20 downforce punten hadden teams afgelopen winter binnen de kortste keren alweer teruggewonnen. Dus dat heeft heel weinig effect gehad. Sterker nog, als je nu naar de rondetijden kijkt, zijn die bijna overal sneller dan vorig jaar. Dus teams hebben een effectiever grondeffect, hebben snellere auto's en hebben samenhangend ook daarmee weer auto's die anderen wat meer in de vuile lucht kunnen zetten. En ook dat is exact wat de FIA niet wil, want die wil natuurlijk dat we elkaar goed kunnen volgen en dat we hele spectaculaire races krijgen, vol met langdurige gevechten en inhaalacties. Daarbij is het wel noemenswaardig dat ik een technische sessie had met AlphaTauri in Miami. En daar vertelde die technische mensen ook gewoon onomwonden. Wij hebben hier een nieuwe voorvleugel en die dient vooral de buitenkant om meer outwash te genereren, dus om de auto's achter ons in de vuile lucht te zetten. Ze vertelt er ook bij van ja, dat is eigenlijk niet wat de FIA wil, want dat is niet in de geest van het reglement. Maar ja, wij proberen toch de rafelrandjes op te zoeken en wij proberen als Formule 1 teams toch te doen wat zij eigenlijk niet willen. En daar zijn ze zeer goed in geslaagd, dus dat is eigenlijk waarom de teams slimmer zijn gebleken dan de FIA. En ook slimmer zijn gebleken dan Pirelli, hè, want ook nieuws van afgelopen week. Pirelli gaat natuurlijk een nieuwe constructie, geen compounds, maar een constructie van de band introduceren op Silverstone. Nou, ook dat komt omdat teams gewoon veel meer downforce genereren dan dat zij eigenlijk verwacht hadden afgelopen winter. Dus ja, de Formule 1 teams die zijn buitengewoon slim, dat wisten we al. Maar ze zijn dit jaar ook en de F1-organisatie en de FIA en Pirelli allemaal te slim afgebleken. Dus dat is nog wel eventjes noemenswaardig om mee te geven.
Ja, mooi om mee af te sluiten.
Ja.
Dankjewel, Ronald. En dat waren onze 5 conclusies naar de eerste 5 races van 2023. Heb je zelf nou nog mooie aanvullingen? Laat het dan zeker even weten in de reacties onder deze video. Voor nu ontzettend bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende!